Ja, schrikken, toch wel.
Toch wel weer, want bij mij toen ik het las, zag ik zo van, daar zijn we weer.
Nou ja, het had heel anders kunnen aflopen. Jette zelf vond dat we ons niet moesten laten intimideren.
Uh-huh.
Maar is ook wel geschrokken van het feit dat dit nu onderdeel is van het publieke debat. Dat dit soort geweldsincidenten voorkomen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vernielingen en geweld nemen toe met zelfs een explosie bij het partijkantoor van D66 voor de tweede keer. Zijn dit soort aanvallen er. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Victor, we hebben nu vernielingen gehad in Loosdrecht, in Apeldoorn, gisteren in Den Bosch. Ondertussen is er een soort plofkraak geweest bij D66. Wordt het altijd dat we het gaan hebben over binnenlands terrorisme? Of zijn dit relletjes?
Ik denk dat het voorlopig nog wel relletjes zijn. Maar je ziet wel dat het steeds vaker uitmondt in geweldplegingen. Of geweld gebruiken tegen de politie. Ik weet dat donderdagavond natuurlijk na die plofkraak bij D66... bij het gooien van een vuurwerkbom daar.
Ja.
Dat zit meteen in het rijtje. We weten dat nu wij opnemen nog niet precies de voorgeleiding van de verdachte, die natuurlijk donderdagnacht al vrijdagochtend snel werd opgepakt, is vandaag. En dan horen we hopelijk meer over het motief. Kijk, het heeft er alles weg van of het zou logisch zijn dat het
politieke
in het
aanval
rijtje past. Het is sowieso een politieke aanval. Je merkt het ontzettend natuurlijk aan de reacties. Maar hopelijk gaan we meer te horen krijgen over wat precies de motieven waren van de verdachte.
Ja, het voelt een beetje als een déjà vu, want ja, we hebben dit toch echt wel eerder gezien bij D66. Ik ben toch altijd benieuwd wat dat doet in de Haagse wandelgangen.
Ja, schrikken, toch wel.
Toch wel weer, want bij mij toen ik het las, zag ik zo van, daar zijn we weer.
Nou ja, omdat het, ik denk dat tenminste de paar mensen die ik sprak ook wel het besef, het had heel anders kunnen aflopen. Er waren toch wel tientallen mensen, iets van 30, 40 mensen binnen. Jonge Democraten, de jongere beweging van D66, die naar een lezing aan het luisteren waren. Ja, die stonden.
Maakt het nog wranger?
Vooral dat als er brand was uitgebroken of wat dan ook, you name it, had het gewoon heel slecht kunnen aflopen. Het is niet dat het de vorige keer was het toen het bestormd werd, was op een zaterdag. Toen waren er veel minder mensen binnen.
Mm-hmm.
Nu ging het om een veel grotere groep. Maar het is natuurlijk, het is denk ik toch in een bepaalde mate tekenend voor de sfeer in het land, dat dit soort dingen vaker voorkomen. Voor de tweede keer in 9 maanden tijd. De vorige keer was het in september. Zegt wel een hoop. En je merkt het al langer, of je merkt het, er wordt al langer gewaarschuwd dat radicalisering of de bereidheid om geweld te plegen voor politieke doeleinden of tegen politici toeneemt. Dat zien we in rapporten van bijvoorbeeld de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar nu gebeurt het ook echt. 4, 5 jaar geleden had je het idee dat het meer nog waarschuwingen waren. Hadden we natuurlijk wel het incident van met de meneer met de fakkel bij de deur van ook toenmalig D66-leider Sigrid Kaag. Maar nu 2 keer bij echt een partijkantoor, dat wordt wel gevoeld. En dat merkt hij ook wel aan de reacties. Ook publiekelijk een aanval op de democratie, zei bijvoorbeeld Pieter Heerma, de minister van Binnenlandse Zaken. Jette zelf was natuurlijk echt, vond dat we ons niet moesten laten intimideren.
Uh-huh.
Maar is ook wel geschrokken van het feit dat dit nu onderdeel is van het publieke debat. Dat dit soort geweldsincidenten voorkomen.
Ja, want ik vond zelf zijn reactie nog redelijk. Ja, ik geloof dat hij ook zijn best deed om niet helemaal te spreken als D66er, maar misschien meer iets meer als premier.
Zeker, ja.
En daardoor voelde het ook een beetje, denk van, het was een beetje enerzijds anderzijds.
Vrijdag bij de persconferentie naar de ministerraad ging hij er uitgebreider op in. En hij probeerde het, hij had de tactiek om het wel duidelijk af te keuren, maar ook niet te groot te maken. Dus continu had hij het over dat het gros van de Nederlanders hier dit totaal verschrikkelijk vindt en afkeurt. Dat het maar om een kleine groep gaat. Dat de meeste mensen vinden dat je een probleem of een meningsverschil niet oplost Met het gooien van stenen of vuurwerk, maar met woorden. Allemaal, ja, in die zin een beetje zalvende taal ook. En ik vroeg me op de persconferentie juist ook, ja, dit zeg je allemaal, of dit zegt u allemaal.
Ja.
Alleen, we weten juist van bijvoorbeeld die waarschuwingen van de NCTV, maar ook als je kijkt naar kiezersonderzoek, dat de affectieve polarisatie toeneemt in Nederland. Wat betekent dat je niet alleen een meningsverschil meer met elkaar hebt, maar dat als je, maar dat degene die een meningsverschil met elkaar hebben, elkaar ook naar het leven gaan staan. Dat je een hekel krijgt aan de ander. Dat je elkaar zelfs gaat haten of vindt dat de ander geen recht van spreken heeft. Oftewel, het is niet meer jij vindt A en ik vind B en daar kunnen we nog eens een biertje over doen. Nee, jij vindt A en ik vind B en we gaan vechten met elkaar. Als je hem even doorzet. En dat is natuurlijk wel een, ja, in die zin een gevaarlijke ontwikkeling in een democratische rechtsstaat. Dat mensen dus elkaar veel meer echt, ja, gaan haten als het ware. En als je kijkt naar begin deze eeuw, toen natuurlijk een veel gruwelijker politieke geweldsuitbarsting was met de, of uitbarsting, gewoon moordaanslag op Pim Fortuyn natuurlijk.
Mm-hmm.
Zijn dood vond plaats ook in een tijd wanneer wel polarisatie was. Maar als je toch kijkt naar onderzoeken, was de polarisatie toen lager in Nederland dan op dit moment.
Ja, ja, ik vind het zelf, ik weet, weet ook niet zeker of, kijk, ik wil niet zelf olie op het vuur gooien natuurlijk, maar daar gaan we dan.
Maar je hebt nog een vaartje. Maar ik heb nog een vaartje olie. Dus.
Nee, maar om, ik snap wel dat je dat Robiette het klein wil maken, maar soms denk ik ook wel eens, we moeten het niet groter maken. Het is zo van, dat je kan wel spreken over van, dit gaat over een hele kleine groep in Nederland. Dan denk ik, ja, oké, maar een kleine groep kan een enorme impact hebben. Dat mm-hmm. zien we ook met dit soort incidenten en geweldplegingen. Is het niet een groter probleem dan Robiette het doet lijken?
Nee, ik denk dat daar ook een worsteling die je bij veel politici ziet. Namelijk, als je het heel groot maakt, dan krijgen ook mensen die het in principe afkeuren of wat dan ook, toch het idee dat het inderdaad normaal is dat er zo met elkaar wordt omgegaan. En dat is iets waardoor politici ervoor kiezen om het liever klein te maken. Omdat ze in die zin geen olie op het vuur willen gooien of te veel mensen willen wegzetten die bijvoorbeeld misschien wel de zorgen delen van de demonstranten in Loosdrecht of Apeldoorn of op een andere plek. Dus politici worstelen met hoe om te gaan in die zin met de gevoelens in de brede zin van het woord in de samenleving.
Ja, nou, ik snap het ook wel, want ik worstel er dus ook mee.
Ja.
Want ik weet het ook niet precies. Ondertussen is er een totaal andere worsteling bij andere politici die we zien. Die gaan namelijk naar Loosdrecht. Dan heb ik het over Mona Keijzer, Guy Marcuso en Lidewij de Vos. Om daar toch ook met de mensen te praten en misschien ook een beetje op te poken. Te denken, jongens, laat je niet kisten. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nee, je ziet in al die filmpjes van politie die daar zijn, allemaal rechtse of radicaal rechtse politie, soms, of je ziet ze allemaal het geweld natuurlijk afkeuren. Maar ondertussen, bijvoorbeeld Guy Marcuso was dan vorige week, die ook een angstbeeld aanjaagt. Die zegt, het is geen tijdelijke opvang. Die zegt, er komen nog veel meer. Terwijl dat allemaal niet waar is. En dat is natuurlijk wel het oppoken van
dat
een
vuurtje.
Ja, dat is ja, in die zin wel. Want je schept een angstbeeld wat niet met de feiten strookt. En dat daarvan denken we al, ja. Dan kan je bijvoorbeeld altijd opeens na de breuk met Wilders felle kritiek op zijn tactieken hebben. Maar nu neem je ze alsnog over. En wat ik zelf wel.
Hij was ook de architect van die tactieken. Hè? In de Wilders-tijd, zo zei hij
zeker,
dat zelf.
Ja, dus, nou, en nu gebruikt hij het voor eigen gewin in die zin. Verder vraag ik me eigenlijk af of niet meer politici nog bijna naar Loosdrecht zouden moeten gaan. Ook van partijen die er heel anders naar kijken, maar die wel laten zien dat ze misschien oor hebben voor de zorgen die daar wel leven bij mensen. Want er wordt natuurlijk heel veel, of er is veel geweld gepleegd. En veel is ook natuurlijk een moeilijk te definiëren woord, maar er is geweld gepleegd.
Ook daar is de pui bewerkt, hè, van het stadhuis?
Of zeker, ja, daar hebben we het over gehad natuurlijk, dat daar ruiten zijn ingegooid bij het gemeentehuis waar de opvangplaatsen zouden komen of gaan komen deze week. Maar heel veel mensen, maar de mensen die geweld plegen zijn altijd nog wel in de minderheid dan de mensen die gewoon de straat op gaan om te protesteren tegen dat besluit.
Ja.
Je kan daar alsnog toe gaan, ook als linkse politicus of middenpoliticus, om te laten zien, we horen wel de zorgen die er zijn. En ja, de asielopvang, want iedereen van links tot rechts ziet dat, is een probleem voor Nederland. We kunnen het niet aan. Er zijn te weinig opvangplekken en te veel instroom. Dat zorgt voor heel veel druk op, nou, in dit geval een gemeente als Weidemeren, waar Loosdrecht in ligt. Maar natuurlijk niet alleen daar. Daar erkenning aan geven, daar hoef je geen radicaal rechtse politicus voor te zijn.
Henry Bontebal en Jesse Klaver kunnen samen ook gewoon naar Loosdrecht gaan en daar op een podium gaan staan.
Waarom niet?
Ja, nee, ja.
Of naar een andere gemeente om te laten zien dat je het probleem ziet. En nee, je hebt misschien geen...
Wordt waarschijnlijk wel uitgejouwd.
Ja, maar is dat erg als politicus om te doen?
Nee.
Als je naar andere
thema's niet tegen
kijkt,
kan, dan...
Nou ja, als je naar andere thema's kijkt, dan is dat... Komt het vaker voor dat, ook al denk je ergens anders over, je er wel naartoe gaat om te laten zien dat je begrip misschien hebt voor de mensen daar. En is het erg om mensen in een democratie ook te vertellen dat het een ingewikkeld verhaal is en dat er geen snelle oplossing is? Of is dat niet ook gewoon onderdeel van het vak van politicus of bestuurder zijn?
Ja, of dat het gaat om 70 asielzoekers en weet je, is het nou echt zo'n groot probleem?
Nou ja, je zou er naartoe kunnen gaan met die boot. Dan weet je zeker dat je uitgejouwd wordt.
Ik ben geen partijleider.
Dan weet je zeker dat je uitgejouwd wordt. Maar het is wel onderdeel misschien ook van je taak als politicus.
Ja, ja. Nou, ik zie iedereen in de comments dan. Wat me wel opviel is dat er één partijleider er niet was. En dat was Geert Wilders. Die normaal gesproken ook altijd graag geziene gast is bij dit soort evenementen. Waarom denk je dat hij er niet was?
Wilders heeft natuurlijk altijd... vraagstuk rond zijn beveiliging. Ja. Die natuurlijk echt in orde moet zijn voor hij überhaupt de straat op kan. Dus ik weet niet of dat een rol speelt. Maar ik sluit ook niet uit dat er een politiek motief voor hem is. Ja. Om even dat eigenlijk deze onrust van asiel die door de samenleving woekert, op het verkeerde moment voor hem komt. Net nadat hij zijn eigen asielwetten in de fik heeft gestoken. Ja, als hij daar nu naartoe gaat, is het natuurlijk... Het opportunisme is er al ten top. Of eigenlijk was het politiek cynisme dat hij tegen de asielwetten die minister Faber had ontworpen, heeft gestemd. Maar als hij dan ook nog eens naar die protesten toe gaat, is natuurlijk al helemaal... Hij heeft geen geloofwaardigheid op dit moment.
Nee.
En dat vind ik zo interessant. Dat hij in een aantal peilingen blijft hij gelijk of wint hij zelfs wat. Kiezers, de meeste kiezers van Wilders staan achter zijn... besluit dat de PVV in de Eerste Kamer tegen die wet heeft gestemd. Dus die hanteren echt een tactiek dat ze alles willen hebben. En anders ja dan maar niets als het gaat om de asielinstroom. Maar toch denk ik dat hij zoiets heeft van... ja, als ik nu naar Loosdrecht ga of naar een andere plaats... ja, dan word ik in de Tweede Kamer afgeslacht in het debat. Ja, en terecht ook. Dus eigenlijk vraag ik me af of Wilders wel zo blij is... dat er nu zoveel te doen is om... asiel, want hij kan er misschien wel niet echt van profiteren zoals hij wil.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij ook heel erg denkt aan die beeldvorming. Dat als hij daadwerkelijk op een zeepkistje gaat staan en gaat praten, dat als hij een beetje wordt uitgejouwd, dat is dan wel weer ingewikkeld voor Geert Wilders. Want er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die zitten van, ja, je hebt zelf die asielwet, heb je ook laten
falen.
Al weet
ik niet of hij zou worden uitgejouwd. Maar als dat zo zou zijn, is dat inderdaad een heel schadelijke beeldvorming die echt niet wil hebben.
Zeker als Gidi ernaast staat, twee vingers in de lucht en jongens, daar gaan we.
Het publiek van Gidi, wat ik op de beelden zag, was ook niet heel groot. Veel dus daar bang voor is, weet ik niet.
Publiekstrekker tot zover. Ik ben nog wel benieuwd wat dit ook doet met de verhoudingen binnen de coalitie.
Nee, je ziet nu dat het kabinet toch een paar maatregelen gaat nemen. Vooral wat op heel korte termijn komt, zijn die ongewenst verklaringen uitbreiden. Dat gaat echt al nog voor dat zomerreces toch lukken.
Okay.
Plus dat afschaffen van de dwangsommen die de IND krijgt opgelegd als ze te laat zijn in het proces van een asielprocedure. Dan moeten ze asielzoekers betalen daarvoor. Nou, dat gaat uit de wetgeving als het goed is. Maar dat zijn in de beeldvorming gewoon heel kleine maatregelen. En ze zijn ook feitelijk gewoon klein. Als je het vergelijkt met zo'n heel asielnoodmaatregelenwet die natuurlijk is afgestemd. komt ook gewoon omdat het Europees Migratiepact heel veel overneemt van wat ook die noodmaatregelenwet zou doen. Maar het is allemaal, ja, het zijn de kleine dingen. Het grotere ding, heikele punt voor de coalitie, is die strafbaarstelling van illegaliteit, die natuurlijk onderdeel was geworden van die asielnoodmaatregelenwet. Ja, en daarvan weten we, de VVD wil dat heel graag. Het CDA ook wel, met iets meer voorbehoud. En D66 is eigenlijk tegen. En dat ligt natuurlijk wel gevoelig. Maar afgelopen ministerraad is wel besloten dat asielminister Bart van den Brink eraan gaat werken. Maar we gaan het voorlopig nog niet zien wat daar precies uitkomt.
En denk je dat de druk van deze demonstraties, die rellen, dat die nog invloed hebben op het soort keuzes dat het kabinet maakt?
Nou, dat er vooral haast nodig is. En dat er vooral een beetje spijt is opgetreden binnen de coalitie. Dat ze toch wel erkennen dat er misschien wat te gemakkelijk, te lichtzinnig is gedacht over deze stemming over die asielwetten in de Eerste Kamer. En dat ze dat misschien toch anders hadden moeten doen. Bij D66 zeggen ze niet dat er sprake is van spijt. Maar dat er misschien nog even iets langer over had moeten worden nagedacht, dat wordt echt wel erkend daar.
Dat hebben zij dan toch een beetje het humeur van het land een beetje verkeerd ingeschat? Is dat het een beetje dan?
Ik denk dat binnen de coalitie in een brede wordt erkend dat ze sowieso hebben onderschat dat de PVV voor deze wetten zou stemmen.
Ja.
Dus de mate waarin Wilders politiek cynisme bedrijft, of politiek op een cynische manier bedrijft, die is onderschat. En het belang, gewoon de symbolische waarde, dat je dan de asielwetten van Faber in werking hebt. En dat dat dus bijvoorbeeld ook de PVV veel vuur ontneemt, of veel argumentatie ontneemt in een asieldebat. Dat is ook gewoon onderschat.
Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.